Welkom bij de Go & Tell podcast, waarin we jou als luisteraar graag welkom heten. Wees niet bang voor wat mensen van je vinden, want angst voor mensen werkt verlammend. In deze boodschap zoomt David in op het leven van Stefanus. Living for the audience of one.
Wat als je er helemaal geen zorgen zou hoeven maken over wat mensen van je vinden? We hebben daar wel eens over nagedacht. Vrij van de mening van mensen. Hoe vaak is het niet zo dat de mening van mensen of het idee van wat mensen van ons vinden ons gewoon verlamt? Weet je, van als we stel dat die en gewoon dat het ons bang maakt en dat we vervolgens gewoon helemaal niks doen. We zijn niet geroepen om mensen te behagen. We zijn niet geroepen om voor een publiek van applaus te leven van mensen. Maar we zijn geroepen om maar te leven voor het publiek van één. En die ene persoon is Jezus. Tijdens de Vrij Zijn Zomerweek bracht ik in een heel gave boodschap over. Het was een heel bijzondere atmosfeer. Ik had een hele grote ijzeren kogel om mijn enkel heen. En die ijzeren kogel stond symbool voor de mening van mensen. Dus mocht je mij daar nou horen refereren, dan weet je precies waar ik het over heb. En dan kun je het een beetje voor je zien. Geniet van deze boodschap waar ik je oproep om te leven voor het publiek van één. Momenteel, ik weet niet of je een beetje volgt, maar de dagen van dat God zijn geest uitstort of alle vlees zijn echt meer dan aangebroken. Overal, over de hele wereld, zijn er alledaagse mensen die erachter komen dat ze hun gaven kunnen gebruiken voor God. De meest eenvoudige types beginnen te bidden voor wonderen. De meest eenvoudige types beginnen te profiteren en woorden van kennis door te geven. En de grap is dat het altijd begint bij de meest eenvoudige mensen, want die hebben de minste blokkades in hun hoofd. En dat zijn dan vaak een beetje de mensen waar andere mensen zich voor zouden kunnen schamen. Die denken, oh, daar gaat hij weer, weet je wel. Maar in die vrijmoedigheid begint God ineens buitengewone dingen te doen. En dan worden de wat minder eenvoudige mensen, die worden daartoe aangetrokken door die eenvoud van die lui die het gewoon doen. Die gewoon gaan, die vrijmoedigheid hebben. En anderen sluiten zich daarbij aan en die beweging die begint steeds groter te worden. En vandaag de dag worden er meer mensen op straat genezen dan ooit tevoren. Er zijn meer mensen die een openbaring van God krijgen door zijn Heilige Geest dan ooit tevoren. En ook ik ben geraakt door dat virus. Vorig jaar heb ik je verteld over die man die ik ontmoette bij dat bedje en die toen genas aan de deur en die nog bij zijn moeder woonde. Maar de tijd is doorgegaan. En ik merk in mijn persoonlijke leven dat wanneer ik me er beschikbaar voor stel, God me ook vaak vraagt om iets te doen en te reageren. En ik was onlangs met een vriend van mij in Amerika om deel te nemen van een grote conferentie. En het was een geweldige tijd. En we hoorden fantastische preken, maar er was ook een bepaalde atmosfeer in dat gebied waarin mensen heel makkelijk voor Jezus te winnen waren. En daar werden we ook toe uitgedaagd. En die vriend van mij is een zakenman. Nou, niet de eerste, de beste evangelist. Maar hij werd enorm vrijmoedig. Dus hij begon iedereen over Jezus te vertellen op straat. Hij begon met een drugsverslaafde. Die was hartstikke high. En hij stond echt zo. Echt gewoon in een trip. Toen zei hij, just repeat after me, dear Jesus. En hij gast, dear Jesus. Het was bijzonder om te zien. Hij leidde onze barman tot de Heer Jezus vanuit het hotel. En hij had echt de smaak te pakken. En hij bad voor mensen op straat. Dus hij ging naar zwervers toe. En om het feest te vieren sloten we af met een heerlijk diner met elkaar. We zaten in een restaurantje. En hij zat tegenover mij. En op een gegeven ogenblik kwam de supervisor van het restaurant. Die kwam voorbij. En hij vraagt aan haar, het is een jonge dame. Hij vraagt aan haar, hij zei, heeft u misschien wat last van uw rug? En ze zei, wat wil je als je zulke lange dagen moet maken en moet staan? Dat is best wel wat. Nou, zit ik bid wel even voor. Dus zei, Jezus, werk aan. Hij zegt, en hoe is het? Hoe voelt het nu? Het lijkt wel wat beter. Dus hij wil gelijk zeggen, just pray after me, weet je wel. Maar dat ging iets wat te snel. En ik kijk naar haar en ineens geeft de Heilige Geest me een woord van kennis over haar leven. Vaak begint het met één simpel woord. Je krijgt niet een hele profetie, maar één woord. En ik hoor in mijn hart, love life, liefdesleven. En ik denk, wat een vraag voor een jonge dame. Hè? Hoe is het met je liefdesleven? Maar ja, ik denk, als de Heer het zegt, laat ik maar doen. Hè? En ik bedoel, we zitten in Amerika, we komen hier niet zo snel meer terug. Maakt je extra vrijmoedig. Dus ik zeg, can I ask you something? En ze kijkt me aan, ze zegt, ja, sure. Ik zeg, hoe zit het met je liefdesleven? En ze kijkt me aan. Ze zegt, nou, goed hoor. Ik zeg, afgelopen september ben ik getrouwd. Ik zeg, oh mooi. Ik zeg, en ineens komt de flow van de Heilige Geest over mij. En ik kijk eraan en ik zeg, er is spanning in je relatie. Hè? Ik zeg, nu, tranen springen in haar ogen. En ze kijkt me verbaasd aan. Ik zeg, jij vraagt je af of je wel of niet de juiste match bent voor je man. Ik zeg, maar God die wil tegen je zeggen dat je de perfecte aanvulling bent op zijn leven. En ze begint oncontroleerbaar te huilen aan een tafeltje. Ze zegt, how do you know all that? Hoe weet je dat allemaal? En ik zo cool als een kikker geprobeerd te blijven. Wow. Ik spreek af en toe met God. En toen was ze rijp voor de oogst. En dus die vriend tegen haar, just repeat after me. En ze is weggegaan en ze is niet meer teruggekomen. Zo van slag was ze. Wij zijn een toegang van de hemelpoort. Hoe was het ook weer? Een poort van de hemel. En dat is niet alleen in Amerika of in Afrika, maar dat is zelfs in Stadskanaal. Want vorige week was ik hier om te spreken op de conferentie van de katholieken. Fantastisch. Heerlijk om te doen. Mensen hongerig voor Jezus. En Wilken is de dag na mij geweest. Op dezelfde conferentie. En ik weet nog goed dat ik tussen de middag ging even wandelen over het gebied. Hier over die groene velden. Ik had iemand mee. We waren gezellig aan het kletsen. En het was heerlijk weer. En we hadden een soort van break. Dus we namen een wandelingetje. En op een gegeven ogenblik komen er twee mensen langsgelopen. Met een ontzettende takkenherrie. Ghetto Blaster. Met zware heavy metal muziek. En dan ook echt dat grunten. Dus ze hadden mijn aandacht. Hè. We waren nog in gesprek en ze gingen in het gras zitten, lekker ontspannen. En ik denk, ja, ik moet die hemelpoort zijn. Hè. Ik moet ze iets van de liefde van Jezus laten zien. Maar ja, zijn t-shirt zat al onder de demonen. Laat staan de rest van zijn leven. Het is wel een spannende. En zij had knalroze haar. En ik liep naar ze toe en ik zei, hey, ik zeg, wist je dat Jezus van je houdt? En toen zeiden ze, hou op met die onzin. Is het weer zover? Want ze zijn op de hoogte van deze week. Deze week heeft invloed op Stadskanaal. De mensen weten dat jullie er zijn, dus je kunt je maar beter gedragen. Is het weer zover, zei ze. Ik zei, hoe bedoel je? Nou, is er weer zo'n week met allemaal van die gelovigen en dingen. En ze hoefden er niets van te hebben. Maar ja, als je Jezus ontmoet, dan kun je geen genoeg van hem krijgen. Toch? And he happens to live in me. Dus ik zet mijn beste gezicht op en ik vraag u, maar waarom dan? Waarom wil je er niks mee te maken hebben? En hij begint wat te vertellen. Hij zegt, we komen net van een fantastisch heavy metal feest. Hij zegt, en daar is een beetje tegenovergestelde van waar jij het over hebt. En op de achtergrond, die muziek ging maar... vervloekingen achter elkaar door die boxjes heen. En ik weet nog goed dat ik hem aankeek. En op een gegeven moment zei ik tegen hem, ik zeg, hey, ik zeg, is het niet opvallend dat satanisten alleen maar christenen vervloeken? Keek hij me aan. Ik zeg, ze vervloeken geen moslims. Ik zeg, of boeddhisten. Ik zeg, ze vervloeken alleen de christenen. Ik zeg, is het je nooit opgevallen? Hij stond zo te kijken. Hij zei, ja, dat is waar. Ik zeg, waarom zou het zijn? Ik zeg, er wordt gevochten om een waarheid die niet bekend mag worden. En we hadden een gesprek. En toen kwam ik erachter waarom ze niet naar Jezus, over Jezus wilde horen. Zij begon en ze zei, nou, zegt ze, ik ben eens een keer in een of andere Pinksterclub geweest. Ze zegt, en wat de mensen daar allemaal deden? Ze zegt, met hun handen in de lucht en die ogen begonnen te rollen. Nou, ze zegt, ik wist niet hoe snel ik moest maken dat ik weg wou. Ik dacht, zit je op een heavy metal feest? Weet je, geen probleem. Maar in de Pinksterbeweging, nou, daar zijn de mensen echt het padje kwijt. Dat is toch een bijzondere combinatie. Maar toen kwam de aap uit de mouw, want toen begon hij te praten. Ja, zegt hij, zijn we mij daar eens meegenomen, zegt hij. Hij stond een peukje te roken. De duivel op zijn t-shirt. En hij zei tegen mij, hij zei, weet je wat ze tegen mij zeiden? Hij zei, ze zeiden tegen mij dat ik nogal last had van demonen. Volgens hun was ik bezeten en woonden er allemaal duivels in mij. Hij zegt, als het goed is, kan jij ze ergens hier zien vliegen, toch? Nou, om eerlijk te zijn, ik kon zien, die jongen heeft bevrijding nodig. Maar dat zou ik niet tegen hem zeggen als ik hem ontmoet. Komt u wel achter als je Jezus leert kennen? Wat ik bedoel, demonen kunnen niet uithouden in de buurt van Jezus. We kregen zo'n bijzonder gesprek. Dat gesprek duurde een half uur. Gewoon om de liefde van Jezus te laten zien. Op een gegeven moment krijg ik last van mijn oor. Zij had last van de oor. Vind je het gek met die muziek? Dus het maar voor gebeden. Er gebeurde niet gelijk. En nog een keer gebeden. Ik zeg, deze dag ga je nooit meer vergeten. En ze keek me aan. Ze zegt, ik denk het niet. Ik zeg, wat doe jij als je depressief bent? Ze zegt, dan is hij mijn held. Dat was die vriend van haar. Ik zeg, hebben we erover nagedacht wat je gaat doen als die wegloopt? Nou, ze zegt, hebben we erover nagedacht? Ze zegt, dan heb ik dus niks meer. Ik zeg, that's where Jesus comes in. Ik zeg, die is er altijd. Weet je, het is zo belangrijk dat de boodschap van onze gemeente liefde is. Dat de acceptatie naar de mensen 100% is. Weet je waar we ook mee moeten stoppen? Dat God niet zulke wonderen doet in Nederland als in Afrika. Want zolang we dat blijven zeggen, zal het ook zo zijn. Maar wanneer we ons uitstrekken naar dezelfde Jezus in de Bijbel als naar al de andere plaatsen, gaan we hem ook hier zo meemaken. En ik wil u uitdagen, probeer het maar eens. U stelt er van steld van staan, absoluut. Weet u, om deze dingen te doen, ik hoor u denken, zeg, ja, bij ons in het dorp in Zeewolde zeggen ze altijd, ja, maar ik ben David Vos niet. Dat heeft al een beetje een dingetje, ja, maar ik ben David Vos niet. En het is echt niet zo dat ik nou extreem extrovert ben en een allemans vriend en daarom het helemaal niet erg vind om mezelf voor de leeuwen te gooien. Er is een liefde die mij drijft. Om elke keer weer afscheid te nemen van mezelf en te zeggen, oké, ik zal de grens overgaan, omdat ik weet, Heer, dat u het zo graag wil, dat mensen worden bereikt met uw liefde. Om op dat punt te kunnen komen, is het belangrijk om risico's te nemen, uitgelachen te worden, belachelijk gevonden te worden. Mensen zullen zeggen, he has lost his mind, hij is zijn verstand verloren. Nou ja, laat ze maar zeggen, want I now have the mind of Christ. Maar het is een heel ander denken. Weet je dat het best pijn doet ook bij mij als mensen zeggen, nou die jongen doet helemaal net Kees, hij snapt er echt niks van. Want als je echt gaat staan voor waar je in gelooft, dan denk je, nou ja, die jongen gelooft nog ook wat hij zegt. Dat is apart in deze wereld. Maar als je doorgaat en als je loskomt van de mening van mensen, dan word je zo invloedrijk, dan begin je andere mensen te infecteren. Mensen willen zijn zoals jij, omdat je vrij bent. Omdat je nergens aan vastzit. Er zijn geen dingen die je tegenhouden. Je wil de liefde van Jezus met mensen delen. En wat zou er heerlijker zijn dan absoluut vrij te zijn? Daarom heet het ook vrij zijn, toch? Ja. En als ik ook kijk naar de aanbidding, dan zie ik mensen compleet uit de bol gaan en de ene nog erger als de ander. Maar ik zie ook nog altijd mensen kijken en ergens denken, kon ik maar, had ik maar die schroom niet die ik met me meedoe. Ik zou wel eens willen weten hoe het voelt om zo uit mijn bol te gaan. Ik bid dat er vanavond iets gebeurt. Elke held in de Bijbel die iets groots voor God ging doen, elke held in de Bijbel die stond voor een enorm risico. Vlak voordat hij ging doen wat God van hem vroeg, werd hij uitgelachen, werd hij belachelijk gemaakt. Kreeg hij een mening te horen van mensen waar hij niet op zat te wachten. Neem nou David, hè, voordat hij Goliath versloeg, maakte zijn oudere broer hem nogal belachelijk. Aan publiek, 1 Samuel 17 vers 28, toen David oudste broer Eliab hem met de soldaten hoorde praten, viel hij woedend uit. Het was niet een kleine opmerking, maar hij had kwaad. Hij zei, wat doe jij hier eigenlijk? Hoor jij niet in de woestijn op je schapen te passen? Echt iets voor jou om met je brutale neus vooraan te willen staan als er gevochten gaat worden. En dan zegt David, typisch broedersruzie, wat doe ik nu weer verkeerd? Antwoordde David, ik vraag het toch alleen maar. En dan staat er iets heel belangrijks. Dan staat er, hij draaide zijn broer de rug toe en hij legde de vraag nog aan anderen voor en hij kreeg hetzelfde antwoord. Als jij effectief voor God wil zijn, thema vanavond is living for the audience of one. Daar ga ik zo meteen meer over zeggen. Maar als jij effectief voor God wil zijn, dan zul je tot het punt moeten komen waar jij negativiteit en kritiek en wat mensen van je vinden, wat mensen van je zeggen, de rug toe moet draaien. Om door te gaan met wat God je laat zien. Het is tijd dat wij onze rug draaien naar mensen die ons altijd naar beneden trekken. Ik heb een tip voor je. Als je iemand anders naar beneden trekt, dat kan niet zonder dat je zelf mee naar beneden gaat. Als je iemand anders omhoog drukt, dat kan niet zonder dat je zelf opgetild wordt. Het is altijd een zegen om een zegen te zijn. Nehemia, die had er ook last van. Ene Sanballat. was zijn naam. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. Nehemia 2 vers 10. Toen Sanballat, wat zullen we doen? Wel is het beter, de eerste of de... Sanballat. Uit Bet-Goron en Tobia zijn Amoritische dienaar hoorde, moet je opletten, dat er iemand was gekomen die het welzijn van de Israëlieten wilde bevorderen, waren ze hier zeer over ontstemd. Als jij in de wil van God begint te wandelen, is er altijd iemand not amused. Toen ze hoorden wat het plan was van Nehemia, waren ze ontstemd. Ze waren het er niet mee eens. Ze konden er niet mee omgaan. Wanneer jij echt gaat doen wat Jezus van je vraagt, is er altijd iemand in de buurt not in the mood. Zou je dat nou echt wel doen? Weet je zeker dat het een goed plan is? Heb je God echt wel gehoord, al die dingen bij elkaar? En al die dingen die je hoort, die brengt de duivel op een goed moment nog weer eens terug in de echo van je gedachten. En dan ging Nehemia aan de slag. En dan staat er in Nehemia 3, vers 33, tegenwerking bij het herstel van de muur. Toen Sanballat hoorde dat de muur door ons werd herbouwd, werd hij woedend. En in zijn ergernis bespotte hij de Joden. In tegenwoordigheid van zijn ambtgenoten en van het leger van Samaria zei hij: wat doen die zielige Joden toch? Denken ze de muur zelf te kunnen repareren? Willen ze echt gaan offeren? Denken ze dat ze dat werk vandaag nog afkrijgen? Zijn ze serieus van plan de stenen uit die totaal verbrande puinhoop opnieuw te gebruiken? En Tobia uit Ammon, die naast hem stond, die zei: hoe ze ook hun best doen bij het bouwen, er hoeft maar een vos op die stenen muur van hen te klimmen, of hij stort al in. Er hoeft maar iemand tegenaan te... En die muur stort al in. Dat is de houding van veel mensen als mensen beginnen. Denk je nou echt dat je met die conferentie van 40 man een verschil in Nederland kan maken? Denk je nou echt dat als jij een eigen stichting opricht en je eigen bediening, Me and My Own Ministry, bv.nl, de wereld kan redden? In je eerste bestuursvergadering ga je er al niet uitkomen. Spreuken 29 vers 25 zegt iets heel belangrijks. Angst voor mensen is een valstrik. Wie op de Heer vertrouwt, die wordt beschermd. Ik ken die plaats bij God. Als ik bij hem ben, dan is het alsof niemand mij kan zien. Alsof hij me omringt van voor en van achter en omhelst en zegt: David, come on. En dan voel ik me onaantastbaar. Dan maakt het me niet uit wat mensen van me vinden of roepen. Of, ik ben vrij. Want ik weet, hij ziet me staan, hij is mijn vader, ik hou van hem. Maar als ik uit die deur kom, van die intimiteit, dan ineens lijkt het wel alsof dat schild naar beneden gaat. Dan ben ik weer kwetsbaar. Dan ineens vind ik het lastig om te horen wat mensen van me vinden. Angst voor mensen is een valstrik. Living for the audience of one is nogal moeilijk in deze wereld, want er zijn zoveel mensen met zoveel ogen, oren en lieve mensen. En mensen die sommige dingen niet begrijpen, en omdat ze het niet begrijpen, het in een bepaalde hoek stoppen of daar iets van moeten zeggen of vinden. Nederlanders zijn er ook best wel goed in. En ik ga iets met je delen wat ik best wel heel moeilijk vind. Maar ik ga het doen om je iets van de kwetsbaarheid van mijn persoon te laten zien. Wellicht dat ik het daarna nooit meer over heb. Dus we moeten het even onder ons houden. Zullen we dat doen? Iemand bad voor een intieme avond. Nou. Vorig jaar sprak Gerrit op de Vrij Zijn Zomerweek. Fantastisch boodschap. Over vergeving. Over hoe we elkaar moesten vergeven. Hij zei, maak het in orde met God. Als je iets hebt met je broer of je zus, maak het in orde. Mensen begonnen dat te doen en er gebeurde fantastisch, er komt genezing. Maar wat een hoop mensen soms verkeerd begrijpen, is als jij iets tegen iemand hebt en die andere persoon weet er niks van, dan kun je naar iemand toe gaan en zeggen, joh, wil je mij vergeven dat ik je zo'n zak vond? Ja. Dan voelt hij zich alleen nog maar erger als dat hij zich al voelde. Jij bent wel vergeven, jij bent opgelucht, maar iemand anders gaat met de zak naar huis. Snap je dat? Sommige dingen, als je iets hebt en iemand anders weet het niet van, moet je dat met God regelen. Dus in alle oprechtheid kwam er iemand naar me toe die avond. Om vergeving te vragen. En het kan heel goed zijn dat je hier bent. En het is helemaal oké. No hard feeling. I love you. En ik kwam naar me toe en die zei, David, zei hij. Hij zei, ik moet je vergeving vragen. Nou heb ik best al wel een beetje onderscheiding van de Heer gekregen. Dus ik ving het snel op. En ik zei, ho. Ik zeg, voordat je zegt dat je me zo'n eikel vond, maar nu wel oké. Ik zeg, misschien moet je dat gewoon met de Heer regelen. Zij was helemaal verbouwereerd. Hoe weet je dat ik dat ging zeggen? En het was oké, we kwamen er goed uit. Klaar. Komt er nog een. En die komt en ik denk, ik heb hem weer. En ik tackle hem voordat hij binnenkomt. Want ik ben niet van steen of zo. Dat kwetst ook mij. Dat doet gewoon zeer. Dus ik zeg, voordat je zegt... Dus hij begon... Ik zeg, voordat je zegt dat je me een eikel vond, maar nu valt het wel mee. Ik zeg, weet je wel, regel dat met de Heer. En hij keek me aan en hij zegt, nou, het was wel iets erger dan dat. Auw! Ik loop naar mijn huisje. En ik denk, wie denkt er nog meer zo over mij? Heb je wel eens een wonderlijk getuigenis op Facebook gezet? Je bent welkom. Ga maar eens naar mijn Facebook en dan moet je eens naar de commentaren kijken. Ga maar naar de IS, dan geloof ik dat je een echte man van God bent. En ik sta hier niet om zielig te doen, hoor. Dit heeft een happy end. Oh, wacht. Angst voor mensen spant een strik. Sommige mensen die wilden mij op een van de grootste podia in Nederland hebben om het evangelie te verkondigen. Want ja, daar ben je goed in. Toen kreeg ik een telefoontje. David, sorry, je bent te charismatisch. Wow. Oké, zal ik me dan een beetje aanpassen? Zal ik zorgen dat er meer mensen me leuk vinden en dat ik misschien moet bepaalde dingen niet meer doen. Bepaalde dingen niet meer zeggen. Bepaalde artikelen niet meer schrijven. Misschien moet ik maar stoppen te bidden voor wonderen, want ja, dat is best wel discutabel. En als ik dat begin te denken, hoor ik een ouwe in mijn geest. En die komt niet van mij. Maar die is van de Heilige Geest. Die ouwe. Ik zeg, zwaar ook, Heer. Ik leef voor u. En dan in de intimiteit met God. Als ik bij Jezus kom, het eerste wat hij doet, is die bal van mijn enkel afhalen. Hij zegt, wat heb je nou bij je? Ik zeg, oh ja, sorry. En hij knielt neer. En hij haalt de bal van mijn enkel af. Zo, we doen het even zo. Ach, Heer, wat is het heerlijk om bij u te zijn. Wat een vrijheid. Ik zal je vertellen. Sommige mensen denken dat als ik dans of zo voor de Heer, dat best wel heftig is. Maar als ik alleen ben met God, is het nog heftiger. Ik zeg altijd, als je gekker doet in de zaal als dat je alleen bent met God, dan klopt er iets niet. Want dan doe je het voor mensen. Maar als je helemaal alleen bent en niemand kijkt. En je bent dan aan het dansen met de Heer. Oh, daar geniet hij van. Gaat hij van echt. Nou, Heer, het was heerlijk. Dank u wel. Ik ga weer. Zie je snel. En de Heer Jezus die blijft schuddend achter. Want buiten die deur van intimiteit gaat die muur omhoog. Wat zullen mensen vinden? Wat zullen ze zeggen? Wat zullen ze denken?
Living for the audience of one. Volgende week vervolgen we deze boeiende boodschap. Voor meer info over David en alle activiteiten van GoIntel, check onze website gointel.nl.
Het Werk van Go & Tell wordt mede mogelijk gemaakt door onze donateurs. Geniet jij ook van mijn boodschap? Help ons dan deze over de wereld te verkondigen en word donateur. Ga naar goandtell.nl, want met jouw hulp kunnen we nog meer mensen bereiken.